Wij lezen uit Gods heilig en onfeilbare woord Habakuk 3. Een gebed van Habakuk, de profeet op Chichjonoot. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en aldaar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten henen. Hij stond en mat het land, hij zag toe en maakte de heideren los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden, de heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen, de gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toorn tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord, Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning, met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land, met toorn dorstet gij de heideren, gij toogt uit tot verlossing uws volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondde het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe. Sela. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd zijner dorplieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd, verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten, voor de opperzangmeester, op mijn neginoot. Met Gods hulp willen wij vanmiddag stilstaan bij Habakuk 3 en daarvan het 19e vers. Habakuk 3, vers 19. De Heere, Heere is mijn sterkte, en hij zal mijn voeten maken als der hinden, en hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op Habakuk's kracht. De Heere, Heere is mijn sterkte. In de tweede plaats Habakuk's behendigheid. En hij zal mijn voeten maken als der hinden. In de derde plaats op Habakuk's verheffing. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Habakuk's kracht, Habakuk's behendigheid en Habakuk's verheffing. Ik Gemeente, kan de Heere het zover laten komen in het leven van zijn volk? Zover als Habakuk zingt. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en er geen rund in de stalling wezen zal. Maar dat betekent eenvoudig een totale verwoesting van het land Israël, wiens inwoners agrariërs waren, veehouders waren. Dat is nogal wat Habakuk daar beleidt. Dat het zo ver kan komen in het leven van het volk des verbonds. Maar laten wij niet vergeten wat waarschijnlijk de tijd is waarin Habakuk deze profetie laat klinken. En de tijd is waarin hij dit gebed doet opstijgen tot de God des hemels en der aarde. Er zijn uitleggers, waaronder de Joden, die menen dat Habakuk geleefd heeft tijdens het leven van de goddeloze koning Manasse. Weliswaar op latere leeftijd bekeerd, weliswaar later in de verootmoediging gekomen, maar onvoorstelbaar wat deze koning heeft gedaan. Hoe hij het aangedurfd heeft om de God des hemels en der aarde te tergen en uit te dagen. Is het dan een wonder dat de Heere komt met zijn oordelen en met zijn straffen, dat er een totale verwoesting volgt op zulk een goddeloos leven? En al zou Habakuk niet geprofeteerd hebben in de dagen van Manasse, dan blijkt nochtans uit zijn profetieën dat de tijden waarin hij leefde en profeteerde niet beter waren dan in de dagen van Manasse. Zodat het volk alleen maar bezig was de oordelen van God over zich uit te roepen en zich rijk te maken voor de voltrekking van die oordelen. Zover kan het dus komen wanneer we de hemel tergen. Wanneer we de God des verbonds uitdagen met onze zonden en met onze ongerechtigheden. Habakuk's gebed. Zo noemt hij dit laatste hoofdstuk uit zijn profetie. Maar wij mogen vanmiddag ook wel zeggen dat het een geloofslied is. Een geloofszang is. Weliswaar een gebed, maar dan een geloofslied. Waarom? Wel, in de eerste plaats zien wij dat Habakuk vreest voor Gods oordelen. Dat is een kenmerk van een kind van God, die vreest voor de oordelen van God. Als ik uw reden gehoord heb, zegt hij in vers 2, heb ik gevreesd. En in vers 16 beschrijft hij zijn gestalte. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Hoe is dat vanmiddag bij ons? Vrezen wij de oordelen van de Allerhoogste God? Vrezen wij voor zijn woord, voor zijn majesteit? Want vanmiddag hoort u de stem van de levende God. God spreekt door middel van zijn woord tot ons. En Habakuk vreest. Hij beseft dat hij niet voor de majesteit van hemel en aarde kan bestaan. Dat is het eerste. Dat is een zaak van geloof. Want als wij overgaan tot de orde van de dag, dan blijkt daaruit duidelijk dat wij geen geloof hechten aan het woord van God. Habakuk is verschrikt voor de oordelen van God. Maar daar is meer. Daar is meer in het geloof. Het geloof beeft voor de reden Gods wanneer de oordelen klinken. Maar Habakuk komt er ook mee op zijn knieën. In de verootmoediging. Habakuk komt er ook mee in het gebed. Voor Gods aangezicht. Kijk, en daar is ook een zaak van geloof. Daar is ook het verschil tussen een kind van God en een alleszins godsdienstig mens of een wereldling. Maar dat maakt natuurlijk niet uit, hè. Er zijn maar twee soorten mensen. De één die vreest voor de oordelen Gods en daarmee in het gebed komt. In een gelovig gebed, in een worsteling komt voor het aangezicht van de Heere. Als Habakuk, als hij de oordelen van God hoort, dan vreest hij de Heere, maar hij buigt ook zijn knieën. En wat doet Habakuk dan? Wat is nu het kenmerk van een gelovig gebed? Hoe moet je bidden, vragen mensen wel eens. Wel, wat doet Habakuk? Habakuk houdt eenvoudig God zijn eigen woord voor, meer niet. Dat is bidden. Met de Bijbel open. God zijn eigen woord voorhouden. Want onze woorden tellen niet voor Gods majesteit. Wij hebben geen recht van spreken. Maar om God te vangen op zijn eigen woord. Aan zijn hals te hangen. Zoals Jacob dat deed in de nacht. Toen een man met hem worstelde. En zich los wilde rukken van Jacob. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Kijk, dat is wat Habakuk doet. Habakuk houdt de Heere aan zijn eigen woord. Dat is bidden. Dat is ook de eenvoud van bidden. De Heere wijzen op zijn eigen woord. En dan is het alsof Habakuk met eerbied gesproken de Heere meeneemt. En wijst op zijn eigen daden in het verleden. Toen ze uit het land van Egypte verlost werden. Toen de rivieren en de zeeën beefden. Omdat God een weg baande waar geen weg was. Kijk. Dat is geloof. Dat is geloof. Om uit de uitreddingen uit het verleden. De Heere aan te klampen en vast te houden in dat woord. Omdat God een waarmaker is van zijn woord. Kijk, dat is geloof, hè. Dat is worstelen met God om hem op zijn eigen woord te vangen. Op de daden in de geschiedenis. Daar getuigt Habakuk van. Daarom is zijn gebed een geloofslied. Een gelooflied, daarom kan hij zingen. Al is het land totaal verwoest, zo zal ik nochtans van vreugde in de Heere opspringen. Kijk, dat is de kracht van Habakuk. Dat is de kracht van Habakuk. Hoor maar wat hij zegt. De Heere, Heere is mijn sterkte. De Heere met vijf kleine letters, dat is de majesteit, de algebieder. Hij heeft te bevelen. En de Heere met vijf hoofdletters, dat is de God des verbonds, de ik zal zijn die ik zijn zal. De onveranderlijke, die trouwe houdt aan zo'n goddeloos volk. Dat is een wonder, die trouwe houdt, ondanks mij. Kijk, dat is de kracht van Habakuk. Hij zegt, de Heere, Heere is mijn sterkte. Nu is er wel een verschil, hè? Want Habakuk die haalt Psalm 18 aan. Habakuk blijft dicht bij het woord. Maar in Psalm 18 staat, de Heere zal mij omgorden met sterkte. Terwijl Habakuk hier zegt, de Heere, Heere is mijn sterkte. Dat is wel een verschil, hè? Dat is wel een enorm verschil. In Psalm 18 zegt hij, de Heere zal mij omgorden met sterkte. En hier zegt hij, de Heere, Heere is mijn sterkte. Nou, dan zal ik dat met een voorbeeld proberen duidelijk te maken. Dan kunnen onze kinderen dat vanmiddag misschien ook begrijpen. Wij komen ze op het platteland niet zoveel tegen, maar in de grote steden wel. Dat zijn van die zwervers. Van die mensen die er een beetje vies uitzien. En die geen geld hebben. Meestal omdat ze al hun geld verknoeien aan dingen waar je het niet aan uit mag geven.
En als je nu bijvoorbeeld op een centraal station komt in Utrecht of in Amsterdam, dan zou je die mensen tegen kunnen komen die je aanklampen en die geld van je willen hebben. Nou, dat noemen wij een bedelaar. En die bedelaars die waren er ook wel in de Bijbel, dat mocht niet, maar ze waren er wel. Ik denk aan die bedelaar aan de Schone Poort in Handelingen 3, die kreupel was, die niet kon lopen. En alle mensen gingen naar de tempel en dan hield die bedelaar zijn hand op als een beeld van vragen om geld, om een aalmoes. Nou, er waren best wel eens mensen, die zijn er misschien nog wel, die dan zo van een afstand een muntstuk toewerpen. Natuurlijk omhelzen zij die bedelaar niet, maar ze werpen hem een muntstuk toe. Nou, zo zou je het kunnen zien. Hè? In Psalm 18 zegt de psalmist: de Heere, Heere, zal mij omgorden met sterkte. Dan zit er nog een zekere afstand. En dan is het alsof de Heere ons iets toewerpt. Dat is ook genade. Want we hebben de hel verdiend. Alles boven eeuwig omkomen, dat is genade, algemene genade. Dus als God ons dagelijks toewerpt brood en kracht en gezondheid, dan is dat genade. Dat hebben wij niet verdiend. Maar Habakuk mag meer zien. Habakuk mag dieper doordringen. Hij zegt: de Heere omgordt mij niet met sterkte, maar de Heere, Heere is mijn sterkte. Dan heb je alles. Dan is dat alsof de Heere die vieze, vuile bedelaar omhelst en in zijn armen neemt en draagt van stap tot stap. Dan ben je gelukkig, hoef je zelf niks meer te doen. Nou kijk, Paulus die zegt het met andere woorden, maar hij bedoelt hetzelfde wanneer hij schrijft: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat wens ik u toe. Dat God u voor de eerste keer breekt, mevrouw Prosman. En dat God u elke dag breekt, meneer Prosman. Opdat de Heere, Heere, uw sterkte zal zijn. Opdat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Kijk, dit zijn geen belijdenissen van hoogmoedige mensen. Dit zijn geen belijdenissen van mensen die alleen maar voorspoed hebben gehad, maar dit zijn belijdenissen van mensen die weten wat het is om vernederd te zijn. Weet u dat, bruidspaar? Om vernederd te worden onder de krachtige hand van God. Om gebroken te worden in de trots van onze val. Om klein gemaakt te worden onder de hand des Heeren. Want zo handelt de Heere met zijn volk, dat lijkt hard, maar dat is het niet. God breekt met de ene hand om te helen met de andere. Hij slaat met de ene hand om te vertroosten met de andere. Hij duwt ons weg als het ware met de ene hand om ons met de andere naar zich toe te trekken. Wonderlijk, hè? Maar zo handelt de Heere met zijn kinderen, hoop ik, elke dag in uw leven. Is dat dan makkelijk? Nee. Is dat dan aangenaam? Nee, niet voor je vlees tenminste. Maar het is wel profijtelijk. Het is geestelijk heerlijk. Als de Heer zich elke dag zo met ons wil bemoeien, dat wij gebroken worden in onszelf, opdat de kracht zij Godes en niet uit ons. Paulus zegt het: ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. De Heere, Heere is mijn sterkte. Wanneer? Wanneer heeft de Heere Jezus zelf overwonnen? Wanneer? Hij overwon door zwakheid aan het kruis. Hij overwon toen hij stierf. Hij overwon toen schijnbaar hij verloor. Toen overwon hij. En dat is in het geestelijke leven hetzelfde. Daar overwinnen wij alleen maar door zwak te zijn. Door zwak te zijn. De Heere, Heere, is mijn sterkte. Weet u wat dat ook betekent? Heere, Heere. Dat wil ook zeggen: God geeft wat hij eist. Weet u waarom zalig worden zo eenvoudig is? Weet u waarom het geestelijke leven zo eenvoudig is? Omdat de Heere geeft wat hij eist. Dat is het verbond der genade. Dat is trouwens ook het aanbod van genade wat tot ons uitgaat deze middag. Wonderlijk, hè? Sinds dat wij gevallen zijn, zijn wij onbekwaam tot enig goed. Voor sommigen een heerlijke belijdenis. En het is ook waar. Het is zuiver bijbels. Wij liggen dood in de zonden en in de misdaden. Maar hoor, de stem van de levende God in het paradijs. Adam, waar zijt gij? God die het geloof wil schenken. Hij wil geven wat hij eist. Dat is genade. Dat is genade. En wie wil dat nou vanmiddag hebben? Wie wil nou vanmiddag hebben wat God eist? Dat wil hij ook geven. Dat heeft hij gegeven in de Zoon van zijn eeuwige liefde. De Heer Jezus Christus alleen. Daar biedt hij zijn vriendschap aan. Maar ga je dan gelukkig door het leven? Gebroken? De eis van God op je ziel? En de Heere geeft vanmiddag in de belofte een volkomen zaligmaker. Het bloed der verzoening. De Heere. Heere is mijn sterkte. Zo is Habakkuk sterk. Zo kan hij zingen, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou er geen rund in de stalling wezen, zo zal ik nochtans van vreugde opspringen in de God mijns heils. Waarom? Omdat in de dagen van voorspoed Habakkuk genoeg had aan zijn God. Daarom heeft hij in de dagen van tegenspoed ook genoeg aan zijn God. En dan moet het maar praktijk worden, dat is een beetje praktijk geworden in uw leven. U die beide voor Gods aangezicht wenst te knielen. U weet wat het leven met zich mee kan brengen. U weet uit ervaring waar het huwelijksformulier mee begint, dat de gehuwden gewoonlijk veler aan de kruis en tegenspoed vanwege de zonde overkomt. Nou, natuurlijk gun ik u een lang en een gelukkig leven samen. En toch gun ik u dat gebroken leven. Opdat God uw sterkte zal zijn. Opdat u elke dag zult leven uit de hand des Heren. Uit de gave Gods. Meer hoeven wij niet te hebben. Daar hebben wij genoeg aan. Voor de tijd en voor de eeuwigheid beide. De Heere, Heere is mijn sterkte. Onze tweede gedachte. Habakkuk's behendigheid. Want, zegt Habakkuk, en hij zal mijn voeten maken als der hinden. Kijk, de Heere, Heere, dat is die algebieder, dat is die majesteit die heerst. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij is ook diezelfde God die mijn weg heeft uitgestippeld van het begin tot het einde. De dagen van voorspoed en van geluk. De dagen waarop de zon schijnt en de zegeningen daar geteld mogen worden. Maar ook de dagen van de beproeving. Dagen waarop het pad zo smal is. En de weg zo steil is. En de rotsen voor onze ogen opdoemen. Dagen waarin we als het ware klauterend door het leven moeten. Ook dat gebiedt God. En ook dat mogen wij aanvaarden in het geloof. Nou, laten we dat nog eens lezen. Hè? De Heere, Heere. Weet u het nog? Hij eist, hij geeft, hij gebiedt. En dan de Heere met hoofdletters. Hij geeft ook wat nodig is. En dan zegt Habakkuk, hij zal mijn voeten maken als der hinden. Dat wil zeggen, de Heere geeft zijn kinderen behendigheid in dit leven. Nou, kinderen, jullie weten wel wat een hinde is, hè? Dat is een vrouwtjeshert. Dat is een vrouwtjeshert. En bij ons op de Veluwe, daar kun je s'avonds nog wel regelmatig van die herten zien, van die reeën zien. Hier wat minder, maar in andere delen van het land wel meer. En als je nu s'avonds eens rustig gaat kijken en je ziet die hinden als het ware door het gras huppelen, dan lijkt het wel alsof zij de grond niet aanraken. Het lijkt alsof zij zweven over de aarde. Als je dat ranke beestje ziet, dan zie je hoe behendig zij is. De Heere, Heere, zal mijn voeten maken als der hinden. En dan moeten wij nog wat dichter bij het beeld van onze tekst blijven, want Habakuk bedoelt hier zo'n hinde in dat bergachtige, rotsachtige gebieden uit Israël. En je weet wel, als de weg natuurlijk effen is, dan heb je grond onder de voeten. Maar als de weg minder effen is, schuin, heuvelachtig, rotsachtig, bergachtig, ja, dan moet je uitkijken waar je loopt. Dan moet je oppassen waar je loopt. Want je kunt heel snel een misstap zetten. Je kunt je verzwikken en misstappen zetten. Dat betekent dat je struikelt, dat je valt met alle gevolgen van dien. Nou, ik hoef u niet te zeggen dat het levenspad dikwijls vol is met bergen, met rotsen. Waar je overheen moet klauteren. Waar je aan bezeren kunt. Dat de levensweg dikwijls niet zo eenvoudig is. Dit alles overkomt ons vanwege de zonde. Laat dat helder zijn. Maar meer, de Heere wil daarin ons ook oefenen. Hij wil ons daarin ook leren. De Heere, Heere, maar zal mijn voeten maken als der hinden. Nou, kijk eens hoe die hinde zich beweegt. Hoe makkelijk zij over die heuvels heen gaat. Hoe makkelijk zij klautert op steile rotsen. Hoe makkelijk en lenig zij zich begeeft in dat bergachtig landschap. Al is de grond dan niet effen. Al moet zij tegen steile heuvels opklimmen. God heeft haar een natuur gegeven waardoor ze dat kan. Waardoor zij bekwaam gemaakt is. Een hinde zal niet licht struikelen. Ze heeft poten gekregen, ze heeft voeten gekregen die lenig zijn, die behendig zijn. Kijk, en dat is ook in het geestelijke leven. Want Petrus zegt, we zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. Er is een nieuwe natuur. Er zijn nieuwe vermogens in het geestelijke leven geschapen. Door de wedergeboorte. Als een zondaar zien mag op de Heer Jezus Christus. Dan wordt hij innerlijk totaal vernieuwd. En dan krijgt hij voeten als der hinden. En die zijn ook wel nodig. Want de weg naar de hemel is een weg vol met voetangels en klemmen. Die achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Zou u dat willen, bruidspaar? Achter de Heer Jezus aan, moet je ook kruis dragen, hè? Hoort bij. Niemand gaat juichend de hemel in. Zonder strijd geen overwinning. Wie de naam van de Heer Jezus noemt, beleidt door genade, die kan erop rekenen dat hij veracht wordt, uitgespuwd wordt door de wereld. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Weliswaar om der gerechtigheid wil, want wij geven zelf ook zo vaak aanstoot. Om der gerechtigheid wil, kijk, en daarvoor geeft de Heer zijn kinderen voeten als der hinden, zodat zij door genade over al die obstakels heen kunnen. Zodat zij door genade hun voeten niet bezeren onderweg, zodat ze niet zullen struikelen onderweg. Hij zal mijn voeten maken als der hinden. De weg naar de hemel wordt steeds smaller. Wordt steeds steiler, reken er maar op. En dan weet ik wel, als er zo'n klein hertje geboren wordt, dan heeft zij natuurlijk wel de natuur van die behendigheid. Maar dat kleine hertje, dat moet geoefend worden. Zo is dat ook in het geestelijke leven. Als er een kleine geboren wordt in het geestelijke leven, dan gaat de Heere niet meteen naar die rotsen, naar dat bergachtige gebied. Nee, dan mag hij meestal wel eerst wat in die grazige weide vertoeven. Maar naarmate hij geoefend wordt in het geestelijke leven, naarmate de weg smaller wordt en de bergen steiler worden, de rotsen onherbergzamer worden, zal hij mijn voeten maken als der hinden. Weet je het nog, kinderen? Als zo'n hert huppelt, dan lijkt het wel alsof zij de grond niet raakt. En zo is het ook in het geestelijke. Mijn voeten als der hinden. Wat een liefelijk woord vanmiddag. Want zonder die voeten zouden wij bezwijken onderweg. En dat is nogal eens gebeurd, hè. Die scharen die de broodkoning volgde en die het uitgejubeld heeft, Hosanna. Ze haakten af toen het kruis in zicht kwam. Dat had de Heere Jezus trouwens al gezegd in Matteüs 13 in die gelijkenis van het zaad. Dat het zaad is wat terstond opschiet en het woord met vreugde omhelst. Maar toen de zon ging schijnen, toen de verdrukking kwam en die komt in het geestelijke leven, toen haakten ze af. Was daar niet een Demas? Was er niet een Orpa die met emoties haar schoonmoeder kuste? En nochtans haakte zij af. Als wij die voeten niet hebben, mevrouw Prosman, redt u het niet. Redt u het niet. U hebt dikwijls gezegd, ik wil hem hebben. Nou, daar kom u straks achter. Want het leven met een kind van God, dat is ook een leven waarin u deelt in beproevingen, in verzuchtingen. En dan hoop ik dat God het heilige wil. Zodat de winst uit geboren mag worden. Hij zal mijn voeten maken als der hinden. Ziet u haar gaan, de hinde, lenig, behendig, op de kale rotsen, zo weet zij haar achtervolgers uit hun klauwen te blijven, uit een verscheurende bek van een roofdier te blijven. Dat is nodig, want er zijn ook niet alleen beproevingen van de kant van God, maar er zijn ook aanvallen van de kant van de Satan. Kijk, Paulus zou deze woorden van Habakuk vertalen in Efeze 6. Dat wij geschoeid worden met de schoenen van de bereidheid van het evangelie. En dat betekent niet alleen dat wij bereid zijn om zijns naams wil smaadheid te lijden. Maar dat betekent ook dat wij een paar schoenen krijgen, waardoor wij behendig worden. En dat is wel nodig. Want als die hinde daar op de rotsen verblijft, in het bergachtige landschap, en zij wordt beslopen door het een of ander roofdier, ja, dan heeft zij maar één manier van overleven. Dat is door haar behendigheid te zorgen dat zij haar belager recht in de ogen kan blijven zien. Dat is ook in die geestelijke wapenrusting, hè. Die geestelijke soldaat die is geheel gekleed. Hij heeft alleen geen schild op zijn rug. Dus draait hij zich om, dan is hij verloren. Hij zal mijn voeten maken als der hinden. Nou, dat is nodig. Want de duivel die voert geen loopgravenoorlog. Dat was in de Eerste Wereldoorlog zo. En de ouderen weten dat wel onder ons, misschien, of van horen zeggen, dat er dan steeds een bericht kwam, am Westen nichts Neues. Uit het Westen geen nieuws, inderdaad. Want de ene vijand zat in de ene loopgraaf en de andere in de andere loopgraaf. En men vorderde geen meter. Maar zo is het in het geestelijke niet. De Satan heeft meerdere pijlen op zijn boog. Hij heeft tal van tactieken om de kinderen Gods onderuit te halen. Hij beweegt zich vlug en behendig. Hij is geoefend door de eeuwen heen. En hij zal van alle kanten proberen Gods volk te belagen. En daarom geeft de Heere zijn kinderen voeten als der hinden. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat wij geestelijk inzicht krijgen in de manier waarop de Satan tekeer gaat. Dat wij inzichten krijgen in het woord van God om Satan te lijf te gaan. Opdat wij niet een makkelijke prooi voor hem zouden zijn. Dat wij antwoorden vinden op de ontwikkelingen van de vorst der duisternis steeds maar weer opnieuw. Want hij is zo vindingrijk. Ik denk aan Nehemia bijvoorbeeld, die man Gods. Wat ging het hem aan zijn hart toen hij het wee van zijn volk in Jeruzalem hoorde. Toen hij het wee van de stad Gods in Jeruzalem hoorde. En toen had hij maar één bede, één verlangen. om mee te mogen helpen aan de wederopbouw van Jeruzalem. Maar ja, de Satan schilderde Artaxasta uit als een gigantisch despoot. Geen schijn van kans. Hovelingen mochten niet eens treurig verschijnen voor een Oosters despoot. Maar wat viel het mee, hè? Toen dat gebed opsteeg naar de God des hemels. Toen de Heere dat hart van Artaxasta veranderde. Zodat hij een vrijbrief kreeg om naar Jeruzalem te gaan. En wij weten de geschiedenis hoe dat daar in Jeruzalem ging. Hoe de Samaritanen mee wilden helpen aan de opbouw van Jeruzalem. Maar het werd geweigerd door de Nehemia. Omdat die goddeloze handen daar niet bij mochten zijn. Hoe ze kwade brieven schreven naar de koning. Dat Artaxasta een grote oproerkraaier was. Hoe zij meerdere keren Nehemia hebben geprobeerd uit te lokken. Zodat zij hem onderweg een laag zouden leggen. En Nehemia gedood zou worden. Hoe ze geprobeerd hebben om Nehemia in de tempel te krijgen. Zodat hij een schender zou worden van het heilige huis des Heren. Hoe ze geprobeerd hebben om lijfelijke aanvallen te verrichten. Zodat Nehemia en zijn mannen niet alleen een troffel maar ook een zwaard moesten hebben. Kijk, dat is de duivel ten voeten uit. Hij is altijd opnieuw bezig om Gods kinderen van de vreze Gods af te trekken. En als dat gebeurt, dan wijkt de Heere met zijn kracht. En dan sta je alleen. Dan beef je. Dan heb je geen voeten meer als der hinden. Dan sta je als genageld aan de grond. Dan ben je een prooi van de hel. Zou God niet een eeuwig verbond der genade hebben opgericht? Hij zal mijn voeten maken als der hinden. Dat is een belofte, hè? Dat is een belofte die God meegeeft. Dat doet hij. Hij stuurt zijn kinderen niet zomaar de weg des levens op. Hij bekwaam ze. Toen Jan tekent dat zo mooi is in Christenreis, hè? Hoe Christen bekleed wordt in dat harnas, die geestelijke wapenrusting meekrijgt en ook voeten als der hinden krijgt. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken al. Wat zijn dat dan voor voeten? Wel, dat zijn voeten die alleen maar de voetstappen van de Heere Jezus drukken. Dat bedoelt de Heere ermee. Kijk, want Asaf die heeft het ook over voeten in Psalm 73. We hopen dat de dienst straks mee te eindigen. Hij zegt, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Ziende op de voorspoed van de goddelozen. Dat was het. Asaf week van de weg af die de Heere had uitgestippeld. Hij kon het roer niet in Gods handen laten. En toen keek hij om zich heen en hij dacht, wat hebben die mensen toch makkelijk? Die hebben helemaal geen rotsen op hun weg. Er zijn helemaal geen voetangels en klemmen in het leven van de goddeloze en van de wereldling. En toen gleed hij bijna uit. Toen gleed hij bijna van die rotsen af. Dat kan dodelijk zijn in de natuur als je van een berg afvalt. Totdat, zegt Asaf, ik in Gods heiligdom inging. Dat is het, hè. Onze derde gedachte, Habakkuk's verheffing. Want hij zegt, hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Weet u wat dat betekent? Dat betekent, hij zal mij vrijmoedig doen voortgaan. Je hoort het wel eens, als een kind van God gebeukt wordt en geoefend wordt. En de ene tegenslag op de andere komt. En dat dat toch iets van blijdschap is. Dat dwingt respect af. Dan zegt de wereld wel eens, hoe hou je het vol? Nou, ik hou het niet vol. Hoe hou je het vol? Wel, zegt Habakkuk, hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Dat wil zeggen, de Heere maakt vrijmoedigheid een vrijmoedige voortgang. Als de weg naar de hemel steile rotsen kent, dan is daar ook een soort geestelijk berg beklimmen. Nou, dat kunnen wij ons ook wel voorstellen, hè. Dat soms zo'n hinde over de bergen gaat, ze weet aan haar belagers te ontsnappen, en dan staat ze bovenop zo'n rots, hoog, onbereikbaar. En haar belagers, die durven niet verder, want die hebben geen voeten als der hinden. En als ze dan op die rotsen staat, dan heeft ze toch een prachtig panorama. Een prachtig uitzicht. Maar als je hoog op een rots staat, neem maar bij ons ondergang, dan zie je hoe de hemel en de aarde bij elkaar komen. Totdat ik in Gods heiligdom inging. Totdat ik het bloed zag van de Heer Jezus Christus, waar de hemel en de aarde zich verenigen in een vrede die alle verstand te boven gaat. Toch? Dat is me toch een uitzicht. Dat is me toch een panorama. Als hemel en aarde verenigd worden door het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Kijk, hoe zou Paulus dit nu zeggen? He, dat wat Habakuk hier zegt. Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Wel, Paulus zou zeggen, ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof in die loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is het. Ben u wel eens kwijt geweest in de laatste 5 jaar? Toch? Dat zien op die overste leidsman, op het doel, op het einde, op de prijs, op de kroon, op de heerlijkheid, op de uitkomst, op de zaligheid, op de eeuwige gemeenschap met de Heer. Als je daar kwijt bent, dan zit je in je ellende jezelf te beklagen, dan heb je geen uitzicht, dan zijn dat de wolken, de mist die je omringt, dan is het koud, boven op die rotsen, onvruchtbaar, onherbergzaam. Maar als daar een heldere hemel is en hemel en aarde komen samen, wat is dat heerlijk, wat is dat alles overtreffend. Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Kijk, Jesaja zegt dat ook, hè, in hoofdstuk 40. Hij zegt, de Heere die geeft mij vleugels als van een arend. Nou, de arend, dat is de enige vogel die omhoog kan stijgen en met zijn scherpe ogen recht in de zon kan zien, zonder daardoor verblind te worden. Zo is het. Zo mag een kind van God de heerlijkheid zien, zonder erdoor verblind te worden, in de Heer Jezus Christus alleen. En hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Als wij vanmiddag genade mogen kennen, dan weten wij dat wij een troost moeten hebben. Hè? Als wij geen troost hebben, mens, dan zou je omkomen. Ja, dat geldt ten diepste van ieder mens. Kijk, in de natuur zoek je troost bij elkaar. Dat mag, dat is op zich niet verkeerd. Maar of dat ware troost is, dat is een tweede. Ik ben bang dat dat heel vaak afleiding is, niet meer dan dat. De mensen geven ons een schouderklopje, zeggen, kom op, je moet verder, ja. En dan kijk je in het duister van de nacht, je moet verder. Wat heb je daar ook ingekeken? Je dierbare wegvalt. Als er zorgen zijn in het duister van de nacht. Waar ligt dan onze troost, zegt Habakuk en Jesaja en Paulus? Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, kijk. Ik gun u van harte dit tweede huwelijk, laat dat wel wezen, maar dat kan u ten diepste niet vertroosten. Hè? Nee, ten diepste niet. Want er is maar één troost. En die is niet te vinden hier beneden. Maar die is boven, hè? De dingen die boven zijn, waar Christus is. Is Hij nou uw enige troost, de Heer Jezus? De Heer Jezus. Die mij kocht met de prijs van zijn bloed. Die het voor mij opneemt. Mijn schild is in de strijd. Die mij vleugels geeft als van een arend. Voeten geeft als van een hinde. Moet eens kijken wat er staat. Want God doet geen half werk. Nee, als hij genade verheerlijkt, dan brengt hij alles mee. Kijk maar. En hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Want je kunt wel in je armoede zeggen, hoe moet ik dat doen? Dat kunt u niet doen. Dat is onmogelijk. Jagen mensen in het werkverbond. Het lukt niet. Het breekt je bij de handen af. Maar er staat, en hij, want de Heere Jezus, als hij zijn volk koopt uit de macht van de hel en uit de macht van de zonde en uit de macht van mijn eigen ik, dan neemt hij alles mee. Waar Christus komt, dan neemt hij alles mee. En hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Wat is dat lieflijk? Wat is dat lieflijk? Als hij het doet, dat is het nieuwe leven. als hij het doet. Ik kan het niet en ik hoef het ook niet. Kijk, daar begint Habakkuk als het ware weer opnieuw. Is een geloofzang, is daar dan geen verlosser boven? Heb ik dan geen pleitbezorger boven? Heb ik dan geen zaligmaker die mij kocht met zijn bloed niet alleen naar mijn ziel, maar ook naar mijn lichaam. Niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd. Denk erom, kind van God, ligt voor tijd en eeuwigheid voor rekening van God die enig. En zijn borgenmiddelaar, die zal het voor hem opnemen. Die gaat hem voor, die neemt hem mee. Hij zal mij doen treden, o wonder, op mijn hoogte. Dat is waar, er zijn dieptepunten in het leven van Gods kind. Maar er zijn ook hoogtepunten. Soms zie ik in een stikdonkere nacht. Maar er zijn ook panorama's in mijn leven. Waar ik de heerlijkheid Gods zo uitnemend mag zien. En dat is wat mij vertroost. Dwars door de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat is de toekomst. Die is weggelegd voor de bondelingen. Voor de ware Sionieten. Voor de kinderen van God. Kijk, nou begrijp ik het, hè. Al zal er geen rund in de stalling wezen. Al zal er geen vijgenboom meer bloeien. Maakt niet uit, hè. Al is het ganse land verwoest. Want wij, zegt Petrus, verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Mooi, hè? Dat is nou het geluk van Gods kinderen. Kom weer een dag, gaat u weer uit elkaar. Staat u weer bij het graf. Van uw man of van uw vrouw. En dan? Dan hoop ik dat God u geeft, hè? Een panorama over de dood heen. En dat het woord van vanmiddag elke dag gezegend mag worden in uw leven. Amen.